Mag ik jullie op attenderen dat het zo meteen de livestream aangaat? Welkom. Nico, die zit er in dat schermpje. Maar dat dacht ik.
Daar heb je. Ik zocht jou al, dus ik zet dat al aan de kant. We kunnen beginnen.
Ik heb zojuist signaal gekregen dat we al live zijn. Dus we gaan gewoon beginnen met onze Delta-bijeenkomsten. Allemaal hartelijk welkom bij Drentse Overijssel Delta. Vanavond een avond weer in het teken van het HWBP, het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Maar alvorens daar onze sprekers vanavond het woord geef, nog even terugkijken op deze week. Want ik merk in de gesprekken dat jullie allemaal wel verrast zijn door het nieuws wat allemaal ons bereikt heeft. Hoe druk wij zijn geweest als waterschap en hoeveel we ook in de publiciteit zijn geweest. Met eigenlijk regulier werk. Maar wel regulier werk wat op een bijzondere manier één keer in de zoveel tijd op een speciale manier aandacht krijgt. Omdat we hoogwater hadden op IJssel, hoogwater op de Vecht, het volledige systeem verzadigd en vervolgens noordwestenwind. Nou, die combinatie op ons waterschapsgebied is alle hens aan dek. En dat is hetgene wat er gebeurd is. Alle gemalen hebben volop gedraaid, of volop. In ieder geval, bezetting is erop geweest. En dat maakte dat wij met ons reguliere werk best wel in het nieuws stonden. En ik denk ook dat het een compliment is aan de organisatie hoe ze dat ook voor het voetlicht hebben gebracht. En ik kan er niet anders dan trots op zijn. Dus daar wou ik even mee aftrappen. Een Delta-bijeenkomst. Ik zei al, we gaan het hebben over ons HWBP en afgelopen AB-vergadering. Was nog weer even het concept, voorkeursalternatief, veilig gevecht. Wat door Wim Konten nog even gevraagd werd van, hey, gaan wij er ook nog over dat voorkeursalternatief? En ik heb daarvan gezegd, dan komen wij bij onze Delta-bijeenkomst wel even op terug. Eigenlijk is dat een onderwerp van, waar bent u nou van, hè, als algemeen bestuur? Een onderwerp wat we in ons besluitvormingstraject mee willen nemen. Maar ik wil u hier nog wel even over zeggen dat wat hier gebeurt rond een veilig gevecht is dat we, dag Carmen, een soort participatietraject hebben bij het concept focusalternatief wat gedeeld wordt met de omgeving. En als je dan kijkt naar de toekomst, dan gaan we in februari met u daarover in gesprek met een Delta-bijeenkomst. Dan gaat u het algemeen bestuur van volgens mij april, gaat u daar uiteindelijk een keuze in maken. Dus u komt aan bod. En vervolgens gaan we dat ook nog uitgebreid bespreken met elkaar als het gaat over besluitvormingstraject. In onze 12 januari sessie. Dat even als aftrap en vervolgens ga ik gewoon heel snel naar onze portefeuillehouder. Hans Wijnen, jij gaat ons toelichten wat wij vanavond krijgen. Dit is de eerste gedeelte van de avond. Dat doen we via de livestream. En het tweede gedeelte gaan wij offline, want dan gaan we interactief worden. Hans, aan jou het woord.
Ja, dankjewel Dirk Schiert. Heel kort. Heel fijn dat u ervoor gekozen heeft om een vervolg te geven aan de Delta-bijeenkomst over het HWBP. En dat is denk ik ook wel goed, want het HWBP begrijpen en wat daar allemaal in speelt, is ook veel. En daarom is het goed om met elkaar het vervolg in te gaan. Dirk Schiert zei het net al, hoogwaterbeschermingsprogramma, dat is natuurlijk waar het hele programma over gaat. Ons beschermen tegen het hoge water. En we nodigden u de vorige keer al en ook vanavond uit om met elkaar beeldvormend te praten over van welke ontwikkelingen zijn er nu binnen dat hoogwaterbeschermingsprogramma. En dat gaat uiteraard ook over financiën. Velen van u hebben daar al over gehoord. En misschien herinnert u zich nog, tijdens de laatste algemeen bestuursvergadering, toen zei ik ook van nou, het is ook goed om te kijken hoe heet de soep nu eigenlijk gegeten wordt. Want soms gaan de dingen ook weer snel. En merken we nu toch ook dat er weer nieuwe doorrekeningen zijn. Die het misschien ook allemaal nog wel iets gunstiger maken. Althans voor de komende jaren. Neem niet weg dat dit een hele belangrijke avond is. Want we moeten om het hoogwaterbeschermingsprogramma robuust te maken in de landelijke alliantie wel keuzes gaan maken met elkaar. Nou, daar gaat deze avond over. Cor Beekman zal daar straks heel veel informatie over geven. En daarnaast zal er heel uitgebreid tijd zijn voor de vragen die u daar over heeft. En vervolgens gaan we in het tweede deel van de avond op een wat lossere, interactieve manier met elkaar aan verschillende tafels in gesprek. Daarover ga ik nog niet te veel zeggen, want daar gaat David meer over vertellen. Dus dan geef ik heel graag de microfoon aan jou, David.
Het boek. We gaan richting 5 december. Het boek van Sinterklaas, dit is het boek van het HWBP. Heb je hem al, Wim? Ik had gehoopt dat er al meer binnen waren gekomen, maar er zijn er zo'n 10 binnengekomen. Dit is de 11e persoonlijk voor mij, dus degene die zegt, ik kom tekort, kom het bij mij ophalen. Ze liggen er achterin. We hadden zoiets van, nou, als we het nou een beetje over de fracties fatsoenlijk verdelen, dan kun je vervolgens kijken wat er nog over is om meer naar jezelf toe te trekken. Als je vervolgens zegt van, hey, ze zijn op, ik wil hem heel graag hebben, dan gaan wij gewoon verder bestellen. Ja, meld dat dan even. Mag dat bij jou, Elsbeth, dan zijn? Ja, met teambestuurszaken. Dus als je echt hem heel graag wil hebben, hier ligt er een. Goed, Hans, je hebt het al verteld. Dirk Schiert het een en ander verteld. Wat gaan we nou concreet doen vanavond? Nou, we hebben hem opgesplitst in twee delen voor vanavond. Het werd al even gezegd, het eerste gedeelte doen we plenair. En dat is echt even informatief. Kort terugblikken van, oké, we hebben het de vorige keer over gehad. Toen zaten we in een iets andere setting. Nu zitten we op deze manier met elkaar. Waar hebben we het toen over gehad? En dan zal Cor ook ons meenemen in van, oké, wat zijn dan de ontwikkelingen van de afgelopen periode? Nou, ik kan u één ding vertellen, er gebeurt heel veel. Dus het is een dynamisch gebeuren. En het gaat over hele grote dingen. Dus het is goed om u daar ook wel even echt goed over te informeren, zonder dat we alle details induiken, want dat hebben we ook al geleerd van de vorige keer. Dus we proberen u op hoofdlijnen bij te praten over waar we staan en dan ook wel even tijd te nemen voor vragen. Dat doen we hier ook nog gewoon plenair. Dus Cor en ik zullen dat proberen te beantwoorden. En als die bestuurlijk wordt of zelfs financieel, dan hebben we ook portefeuillehouders die mee kunnen in de beantwoording. Dan zal ik even toelichten wat we na de het plenaire gedeelte gaan doen na de pauze. Dan gaan we inderdaad in 4 groepen uiteen over 4 verschillende thema's. Echt om eens even wat meer gevoel bij te krijgen van waar hebben we het nou over. Dat is ons ook wel bijgebleven bij de vorige keer. Neem ons nou eens even mee en geef ons even wat ruimte om het gesprek daarover te hebben. Dus dat doen we in 4 groepen, maar dat zal ik nog straks uitleggen. En dan sluiten we hem plenair af. En dan is het bijna 9:30. Ik zei al voor degenen die Feyenoord-fan zijn, je mist het eerste 30 minuten. Als u geen vragen heeft, kunt u misschien meer zien. Als u zegt, ja maar David, het HWP is hartstikke belangrijk en het hele Feyenoord interesseert me geen moer. Dit gebouw is open zolang wij hier zijn. Maar de planning is om 9:30 af te ronden. Ja? Cor, jij gaat ons nu meenemen in het terugblikken en de stand van zaken.
Ja. Ben ik al verstaanbaar? Ja? Oké. Komt er zelf niet horen. Waar zijn we ook weer zeg maar, in de tijd? Hè? Ik had u de vorige keer ook deze dia gegeven. Er loopt van alles op het alliantieniveau en op het rijksniveau. Speelt heel veel. En wat we ook vandaag weer gaan doen, net zoals de vorige keer is, we hebben een tijdslijn getrokken en alle informatie die nu bekend is, probeer ik u zo meteen over te brengen. Bijvoorbeeld dat landelijk veiligheidsbeeld, hè, van hoe staan we ervoor, hoe staan onze dijken ervoor, wat gaat het ongeveer kosten, dat is nu afgerond. De evaluatie van de waterwet loopt nog steeds. En in het voorjaar komen daar de eindrapportages van. Wat nu ongeveer gaat beginnen, is de evaluatie van de subsidieregeling. Nou, dat is allemaal landelijk. En in het midden, en dat staat misschien een beetje klein, ziet u wat we als waterschap Drentse Overijsse Delta doen. En nou, als u dan ziet, is dat we zijn dan eigenlijk voorbij het ene laatste blauwe blokje. En vanuit het HWP is ook de bedoeling, zeg maar, daar was vorige keer ook wat gesprek over. Komen we met een programmavoorstel voor hoe we onze projecten precies gaan rangschikken, komen we bij u terug in het voorjaar, maart of april, bij u voor besluitvorming terug, wat wij nu in concept al een beetje aan het gebruiken zijn. Nou, dat komt u straks op de informatiemarkt, kunt u zien wat dat is en waarom we dat zo gemaakt hebben. Dat gaan we nog één keer updaten de komende maanden en dan komen we met een voorstel en met allerlei afwegingen en redenen komen we gewoon weer bij u terug. Goed, als ik kijk naar de vorige bijeenkomst, dan was dit, volgens mij was het ook een van mijn eerste dia's toen, was dit de boodschap. De dijkversterkingsopgave is veel groter geworden, we hebben veel kilometers erbij gekregen aan de hand van de toetsronde die we de laatste jaren hebben uitgevoerd. En de projecten worden ook allemaal duurder en dat komt ook doordat we nu een normering hebben, maar dat komt natuurlijk ook vooral door de inflatie die dit jaar en de laatste jaren groot is. Even voorbeeld, dit jaar verwachten we al een inflatie te hebben op onze projecten, zeg maar zo van rond de 9%, om u even een beetje indruk te geven om wat voor getallen dat we het op dit moment hebben. En we merken ook natuurlijk dat onze projecten steeds complexer worden, steeds meer erbij komt. En dan noem ik een aantal dingen die hier staan. PFAS is natuurlijk echt een stof die de laatste 6-7 jaar steeds belangrijker is geworden en die ook gewoon echt wel een hele grote aanslag is, zeg maar, op onze financiering. Want het kost gewoon veel geld om PFAS vervuilde grond te saneren. Als dit allemaal zo doorgaat zoals het is, was ook de vorige keer de boodschap, dan hebben we echt meer budget nodig voor het programma. En als de programmering, zoals we die toen zagen van de landelijke programmadirectie en van de alliantie, dan hebben we ook een grote voorfinancieringslast te verwachten. En als alles ook nog uit blijft lopen, dan is het ook 2050 spannend. Nou, wat er nu zeg maar, in ruim 2 maanden bijgekomen is, dat ga ik u zo even in meenemen. Even nog even ter herinnering de andere dia die ik de vorige keer ook heb laten zien. En wat is nu vastgelegd in de waterwet in 2017? Dat is dat we hebben een norm met elkaar afgesproken. En we hebben met elkaar afgesproken dat het in 2050 klaar is. We hebben de opgave bepaald op basis van de nieuwe veiligheidsfilosofie die we allemaal ook in 2017 door de Tweede Kamer is geaccepteerd. Op basis van een risicobenadering. En we hebben het met elkaar afgesproken dat we allemaal, dus het Rijk en de waterschappen, samen 400 miljoen per jaar op de dijkrekening storten om de projecten van dat jaar uit te financieren. Nou, dit zijn gewoon de vaste gegevens die we hebben. Wat is er nu de laatste maanden gebeurd? Even al die getallen die ik u de vorige keer genoemd, heb ik ook elke keer bijgezegd van we denken dat het dit nu is. Maar we weten dat er ook een aantal dingen rek zit. En die rek, dat is de laatste maanden juist heel veel onderzoek in gaan zitten. Om te kijken van ja, als we nu terugkijken en we proberen een beetje te voorspellen. Wat zie je dan? En wat moet je met 500 kilometer meer dijkverbetering? Wordt dat ook meer 500 kilometer? Nou, dat soort dingen ga ik even met u doornemen. Als we terugkijken nu, ook dit jaar weer. Dan zie je dat we afspreken dat we de programmadirectie maakt een programma om die 400 miljoen per jaar op te maken. Wat maken we op? We maken eigenlijk al jaren maar ongeveer 70% van de budget wat we ter beschikking hebben, wordt opgemaakt. Onthoud dat. Als je ziet, voordat wij aan een project beginnen, doen wij, we hebben natuurlijk die toetsronde gehad, daar is een traject op afgekeurd, daar maken we een project van. En op het moment voordat we met de verkenning starten, doen we een zogenaamde ingangstoets. Die ingangstoets hebben we afgesproken met alle waterschappen, dat we zo'n ingangstoets doen. Dan gaan we nog preciezer, de toetsing gaat op wat grotere lijnen en soms ook wel in detail, maar dan gaan we echt naar de details kijken, om te kijken van blijft die opgave die we verwachten, blijft die ook werkelijk staan? Daar hebben we allemaal nieuwe instrumenten voor, die we niet in de toetsronde gebruikt hebben. En die instrumenten laten eigenlijk zien dat als je nog beter gaat kijken, dat eigenlijk je opgave langzaam een stukje kleiner wordt. Gemiddeld zo'n 70%. We hebben uitschieters naar 60% of zelfs wel naar 50%. En we hebben ook projecten die gewoon op 80% blijven zitten. Maar gemiddeld genomen, gaat zo'n 70% van de opgave die we verwachten, blijft uiteindelijk over, voordat we werkelijk aan de verkenning beginnen. En dan soms nog in de verkenning wordt er alsnog nog andere dingen weggestreept. Wat ik de vorige keer ook gezegd heb, want we kijken eigenlijk heel precies 12 jaar vooruit. Nu ben ik bij de middelste kolom geld. En je ziet gewoon dat je op basis van wat je nu, van wat alle projecten verwachten, dat je 3,6 miljard euro tekort komt om al die projecten te financieren die nu op de planning staan tot en met 2036. Dat blijft. Waar we natuurlijk vorige keer ook, en niet alleen de vorige keer, maar ook in januari over gesproken hebben, is dat het wel mooi zou zijn dat die rentelast van de voorfinanciering, dat die subsidiabel zou kunnen worden. Nou, binnen de huidige subsidieregeling, daar hebben een aantal collega-juristen naar gekeken, is het niet mogelijk om rentelast subsidiabel te maken. Daar is echt opnieuw een nieuw besluit voor nodig als je dat met elkaar zou willen. Dat past niet binnen de huidige regeling. Ja, de juristen zeggen dan, het kan niet. Dan zeg ik, nou, het kan niet binnen het stelsel wat we nu hebben bedacht. Het kan altijd anders, maar dan moeten we iets nieuws bedenken met elkaar. Wat ook belangrijk is, als je nu naar de programmering kijkt, zie je dat voor de projecten die we nog moeten starten, dat de verkenning geprogrammeerd staat en de planuitwerking gereserveerd staat, maar dat er voor de uitvoering van onze projecten die we nog moeten starten, geen geld gereserveerd staat. En dat is die 3,6 miljard euro waar ik het daarboven over heb. Wil je die projecten financieren, zal er echt vanaf 2029, dat hangt er een beetje vanaf, maar ergens rond 2029, echt substantieel geld bij moeten, wil je die projecten ook daadwerkelijk kunnen uitvoeren. Dus gewoon niet te ontlopen. En wat je ook ziet, dan ga ik naar tijden, dat je zegt van joh, maar dan doen we die projecten gewoon niet totdat er zekerheid van die financiering, maar dan drukken we eigenlijk onze projectenlijn naar achter en dan creëren we een probleem in de toekomst. We kunnen niet ontlopen dat we meer budget nodig hebben. Want als we naar achter drukken en ze lopen allemaal uit, dan is de kans dat we 2050 halen ook een stuk minder groot geworden. Goed, tot zover. Maar wat betekent dat nu voor het verhaal wat ik u de vorige keer vertelde? Als ik kijk naar die opgave en die ingangstoets, dan was de boodschap vorige keer, we hebben 500 kilometer erbij, dus 2000 kilometer. Als we nu die 70%, die 60 tot 80% reductie met de ingangstoets daar een beetje op toepassen, dan blijft er maar 1600 kilometer over. Dat is best een reële verwachting dat we dus echt 20% minder opgave hebben. Nou ja, en 20% minder opgave, 20 maal het vaste verdrag van iets van 12, 13 miljoen per kilometer, dan praten we dus ook echt over succesievelijk veel minder geld wat we nodig hebben tot 2050. Dus dat is gewoon fijn nieuws om te horen. En je ziet dat die ingangstoets en hoe we dijken ontwerpen, kan ook nog een stuk scherper dan dat we nu doen. Daar leren we ook van. De ruimte die we hebben in ingangstoets en hoe we dijken ontwerpen, daar zit echt nog lucht in. Daar gaan we straks ook in de markt ook wat ruimte voorzien voeden hoe je dat zou kunnen doen. Het goede nieuws is ook, hè, als je die 70% productie per jaar hebt, dan blijft er elk jaar voldoende geld over om de projecten die op de programmering minder geld toebedeeld krijgen dan dat ze nodig hebben, dat geld werkelijk ook gaan ontvangen. Een mooi voorbeeld, heb ik de vorige keer ook gezegd. We hadden voor onze projecten kwamen we best wel veel geld tekort, zeg maar, om alles te betalen wat we al uitgegeven hebben en wat we dit jaar nog gingen uitgeven. En ik kan het nu zeggen, ik zei de vorige keer was het iets van 46 miljoen. We hebben al meer dan 50 miljoen erbij gekregen dit jaar. Waarmee we eigenlijk dus alle voorfinanciering, we hebben af en toe wel wat geleend, zeg maar, om een maandje te kunnen betalen. Maar netto hebben we dus meer geld nu ontvangen dan dat we uitgegeven hebben dit jaar. Sterker nog, ook een aantal leningen die we een paar jaar geleden aangaan zijn, die kunnen we dus nu afbetalen met het geld wat we nu ontvangen hebben. En de verwachting is dat we dat de komende jaren, als die productie laag blijft, ook nog steeds dat geld gaan krijgen. En als je dan zo door je oogharen heen kijkt, en iets meer dan door je oogharen heen kijkt, en ook een beetje aan rekent, dan lijkt op dit moment gewoon meer dan voldoende budget te zijn om tot 2030 geen voorfinancierings, tenminste geen enorme bedragen voorfinanciering te hebben. En dat is natuurlijk heel fijn nieuws. Want dat betekent eigenlijk dat deze periode van uw bestuur, de verwachting is dat de voorfinanciering echt heel beperkt zal zijn. Ja, dat zou je kunnen zeggen. Maar, ik zei ook al net, mag ik stil zijn op de eerste rij?
Ik ga delen dat we heel blij zijn.
Oké, heel goed.
Ik wil je niet onderdrukken.
Oké, dat mag ook best. Ik zei net, vanaf 2030 hebben we onze projecten geen realisatiebudget op de programmering staan. Dus we zullen, dat we het gevoel ook hebben dat we projecten moeten gewoon starten, want anders halen we gewoon 2050 niet. Maar het zal dus wel belangrijk zijn dat we wel met z'n allen bewust van zijn dat we dus wel meer geld in de pot moeten leggen. We willen al die projecten, niet alleen die van ons, maar ook die van de andere waterschappen, dat daar gewoon voldoende budget voor is. Want uiteindelijk zullen we die projecten moeten doen. Dan zul je moeten gaan lenen om die te moeten betalen. Of je kunt met z'n allen gewoon gaan betalen, zodat je het geld van jezelf hebt en uiteindelijk geen rente hoeft te betalen. Uiteindelijk is dat natuurlijk veel verstandiger dan achteraf aan de bank gaan betalen. Het laatste is, en ik denk dat is ook mooi zeg maar, van het programmeren, op het moment dat je de projecten niet al te groot maakt, dat je ze goed uitsmeert, kun je ook voor jezelf als waterschap, maar dat kun je dus ook landelijk doen, dat je gaat kijken van ja, door slim zeg maar, alle projecten op een rijtje te zetten, dat je misschien maar 2, af en toe 3 projecten in uitvoering hebt, ook dat je je eigen gasstroom als waterschap redelijk vlak kunt houden, zodat je ook voorspelbaarder wordt aan voor u, hè, dat u zeker weet, oké, ik moet u elk jaar dit geld opbrengen met elkaar, maar de pieken en dalen gaan eruit. Die pieken en dalen zitten er nog steeds wel in tot 2030, maar zoals wij het nu geprogrammeerd hebben, kunnen we na 2030, zo'n beetje schommelende lijn, kleine sinus, kunnen we met z'n allen best, dat zit er goed in. Goed. Nou, dit is het goede nieuws. Wat gaan we dan nu met elkaar besluiten? Wanneer gaan we dat met elkaar besluiten? Dat graag voor diezelfde dingen, tijd, geld, opgave, gaan we die even doornemen van, ja, wat is dan de conclusie die je gaat trekken? We weten natuurlijk dat de waterwet is vastgesteld door de Tweede Kamer, dus op een aantal punten zullen zij degene zijn die de laatste beslissing neemt, of misschien wel degene zijn die de eerste beslissing neemt, dat zullen we nog even moeten afwachten. En welke besluiten er eventueel genomen zullen moeten worden en of dat ook wel een wetswijziging is of niet. Dat weten we nog niet. We weten wel natuurlijk als we binnen de Unie van Waterschappen met alle waterschappen samen grote besluiten moeten nemen, dan gaat dat via de ledenraad van de Unie. En dan moeten we dat ook voorbereiden in de verschillende AB's. Of dat nodig is, ga ik nu met u voor tijd, geld en opgave even beschouwen of we dat op dit moment, hè, maar het is weer stand vanaf nu, of we denken dat het nodig is. Nou, als je het op het hebben voor tijd. We waren met een dijkwerkersdag in het voorjaar en toen vroeg iemand op een gegeven moment: denken jullie dat je 2050 gaat halen? Ja, natuurlijk. Als ik gewoon mijn projecten ga draaien, gaan wij echt 2050 halen. En zo denken ook heel veel andere waterschappen er nodig over. Dus als we dit gewoon kunnen doen met elkaar, dan gaan we gewoon 2050. Dat moet gewoon haalbaar zijn, wat mij betreft. Maar ja, wanneer zou het dan tijd misschien wel in de discussie kunnen komen? Op dit moment voorzie ik dat nog niet. Maar stel je voor dat we over een paar jaar zeggen van ja, we gaan partieel versterken. Of we vinden toch dat die financiën, dat we de getallen per jaar niet willen laten oplopen. Maar we vinden het niet erg dat het langer duurt. Nou, dat zou een besluit op een gegeven moment genomen kunnen worden. Ja, dan is er hier wel een besluit over nodig. Maar voorlopig is dit eigenlijk gewoon nog niet aan de orde. Als je naar geld kijkt, nou, zei ik u net, hè, dat er vanaf 2029, 2030, dat er toch echt wat substantieel die dan niet op de programmering staat, ook kunnen financieren. Hebben we hier een besluit van de Unie voor nodig? Kortom, van ons als alle waterschappen. Ja, dat is een beetje stuk kijkt. Kijk je van ja, weet je, het blijft gewoon, wij betalen 50% en het Rijk betaalt 50%, alleen het is meer. Inflatie moeten we ook gaan betalen. Moeten we dan elke keer over inflatie een gezamenlijk besluit nemen of past dat gewoon binnen het systeem? Ja, zo ja, als we dat allemaal vinden, ja, dan is er ook geen besluit nodig van de ledenraad en dan, ja, dan doen we dat gewoon met elkaar. Wanneer dit allemaal speelt, ja, ik heb geen glazen bol en ik weet het gewoon niet. Het is belangrijk dat we dit besluit nemen, maar het zal er van de landelijke, van de landelijke ontwikkeling afhangen van ja, of iedereen, wanneer iedereen bereid is, zeg maar, om die stap ook daadwerkelijk te nemen. Als je kijkt naar de opgave, nou, dit is vrij ongediscussieerd op dit moment. Hè. We hebben gewoon een normering, die is van 2017, dat niemand op dit moment stelt, zeg maar, die normering, zeg maar, ter discussie. Dus op het gebied van opgave en dus de normering verwacht ik eigenlijk op dit moment geen discussie en nog geen besluit nodig. Nou, wat betekent dat dan? He, dus dat is de dia waar ik misschien ook mee had kunnen beginnen. Is, nou, je ziet gewoon de totale kosten van alle waterschappen, dus ook voor ons, die nemen gewoon toe. Die nemen toe vanwege dat de projecten duurder worden en alles wat daarbij komt kijken. En dan nemen de kosten gewoon toe. Het goede nieuws is dus dat we tot 2030 geen grote voorfinanciering meer verwachten. In tegenstelling tot wat ik op 3 oktober heb verteld. Voor de zekerheid van onze projecten is het wel van belang dat we wel nadenken en ook ergens de komende jaren een besluit nemen over extra budget voor daar 2030, zodat de projecten die we de komende jaren gaan starten en met ons ook andere waterschappen gaan starten, dat er wel voldoende budget is om die projecten ook daadwerkelijk te kunnen uitvoeren. En wat fijn is, hè, dat de conceptprogrammering waar wij al een beetje mee werken, dat die past eigenlijk bij proberen om een soort uitgerekte projectenlijn te krijgen die gewoon stabiel is in productie en dus ook in, uiteindelijk in kosten. Dit was mijn presentatie, kort en krachtig. David. David is spelleider, dus ik...
Nee, we hebben nu gewoon even rustig de tijd voor vragen.
Zie je iemand met een microfoon rondlopen? Dat is misschien voor de mensen thuis ook...
Ja, ik loop daarheen. Ik zie Elsbeth aan deze kant. Komt daarna bij jou, Jessica. En dan kijken we hoe het verder loopt. We gaan proberen Cor een beetje te sparen. Want de vorige keer moest je echt in no time heel veel vragen.
Ja, we hebben nu ook ruim de tijd ervoor. Dus
we hebben nu gewoon 20 minuten even de tijd. En op een gegeven moment is het wel gewoon tijd ook voor pauze. En we gaan ook echt wel in die groepen uiteen op specifieke onderwerpen even wat nader in. Dus het kan ook best wel zijn zeggen, oh, goede vraag, maar neem die even mee straks naar het vervolg. En dan kijken we even hoe we er doorheen komen. Elsbeth.
Yes. Goed verhaal. Ik had even een vraag nog over die reductie. Want je gaf aan dat, dat die percentage van de verwachte reductie, dat is wat we landelijk zien. En bij statistiek is het zo, je hebt altijd uitschieters naar boven en naar beneden.
Ja.
Dus geldt dat dan voor ons ook? Of zit er ook nog een risicoreservering op? Dat wat jullie nu bedacht hebben, dat ook ongeveer uitkomt? Dat vroeg ik me even af.
Ja, kijk, dit is wat je zegt. Hè. We hebben projecten, zie je landelijk. Het is bij ons niet het geval. Tenminste, tot nu toe niet het geval. Water hebben wij ook een forse reductie in scope gehad. Toen we daar de ingangstoets gingen doen, begonnen we in bed. Kijk even Marieke aan. Iets van 12, 15 kilometer. En er bleef uiteindelijk 500 meter over. Om even toch een beeld te geven. Dus die valt bijna, valt die helemaal uit de opgave. Straks zul je Bastenbroek IJssel zien. Nou, dat past ongeveer op die 70%, denk ik. Ja, het is een gemiddelde van heel veel ingangstoetsen die de laatste jaren gedaan zijn. En ja, er zitten in, net zoals die van ons, helemaal aan de onderkant. En er zijn ook die gewoon met 90% doorgaan. Maar dit is zeg maar wat nu ook nu in landelijke notities opgeschreven wordt, dat die 70% een reële inschatting is, wat we op, ja, de beste inschatting is die we op dit moment kunnen maken.
Helder, Elsbeth? Ja. Dag Jessica.
Mag ik het vasthouden of niet? Ik ging ook heel strategisch zitten dat ik de microfoon vast mag houden. Precies. Ik heb het even opgeschreven, maar ik kan het uit mijn hoofd. Ik heb twee vragen. Eén, die wilde ik eigenlijk als tweede stellen, maar aangezien die aanvullend is op wat net gevraagd is. Kun je misschien iets meer toelichten over die ingangstoetsen? Want als je nu zegt van nou, weet je, er valt een deel van de opgave weg. Tegelijkertijd zien we staan, ja, de normering wordt niet aangepast. Maar we zien dat er natuurlijk innovatieve oplossingen zijn, waardoor er een deel van de dijken niet aangepast hoeft te worden of minder aangepast hoeft te worden, dan zou je verwachten dat dat ook iets met de normering doet in feite. Dat was, zou dan mijn verwachting zijn, dus dat is vraag 1. En vraag 2 is, wat was het, 1,5 maand geleden, hadden we een heel ander plaatje. Dus hoe groot is dan het financieel gezien, hè? Dus hoe groot is nou het risico dat we over 2 maanden weer een heel ander plaatje hebben? Dus even...
Ja, dat is terechte vraag.
Cor, kun je ze allebei pakken?
Even met je laatste beginnen, want dat, kijk, toen we de vorige keer bij elkaar zaten, gaf ik ook aan dat er ruimte zat in die getallen. We wisten toen ook dat die ingangstoetsen echt wel leiden tot een significant lagere opgave. We weten natuurlijk ook, dat vertelde ik toen ook, over die voorfinanciering. Als ik in januari, toen we in de vorige AB natuurlijk nog besluitvorming over stadsdijken gedaan hebben, toen hebben we best natuurlijk wel een heel scary verhaal verteld, zeg maar, over al die kosten die wij mogelijk, zeg maar, voor onze kiezer krijgen. Nou, dit eerste jaar niet. En dan die productie, die, we hebben het dan over de boekgolf landelijk. Die boekgolf gaat gewoon elk jaar, tenminste 1 jaar achteruit, zeg maar. Dus dat, ik ben er nu 4 jaar en toen liep hij al 4 jaar elk jaar eentje achteruit. En er is eigenlijk geen reden te bedenken waarom dat ook niet blijft gebeuren. Dus daarom zeggen we tot 2030, met inachtneming dat die productie inderdaad een tikkeltje altijd achterblijft bij je voorspelling, ja, dan gaan we 2030 op die manier wel halen. Dus dat is wel het voorbehoud wat ik maak. Helder is dit?
Ja, je vraag was ook van, ik hoor je iets over de ingangstoets zeggen.
Ja, die ingangstoets kom ik dan even deze af. Even deze even doen. Ingangstoets. Kijk, wat je doet is, naast jou zit degene die me nog dat beter kan vertellen. Kijk, op het moment dat wij gaan toetsen, dan toetsen we alle dijken, gaan we toetsen. Daar hebben we een bepaalde systematiek voor afgesproken landelijk. Deze tool, zeg maar, deze gereedschapskist, die heb je om te toetsen. En allemaal afspraken over gemaakt, best een heel ingewikkeld verhaal, dat ga ik nou niet doen. En daar komt er de uitkomst uit en dat, dan zeggen we dit dijktraject of dit stukje is wel of niet afgekeurd. Maar ondertussen staat de kennis natuurlijk niet stil. Hè? Wat je net ook zelf aan hebt, we doen innovatieprojecten. Maar we zijn ook aan het kijken welke berekeningsmethoden nog beter zijn dan die berekeningsmethodes die we al gebruikt hebben. En soms blijkt uit die berekeningsmethode dat een aantal, en ook uit die innovaties, dat er elke keer vernieuwingen komen waardoor opgaves eruit vallen. Dat gas op zand is een mooi voorbeeld. Dat de binnentulut is veel sterker dan we alle verwachten, terwijl die in de toetsing allemaal afgekeurd werd. En nu blijkt dat we een deel van die gas op zand dijktrajecten gewoon goed kunnen keuren in het project zelf. Dus dan valt daar een stukje van je opgave valt weg. En ja, en dat staat gewoon niet stil. Dus dat ontwikkelt zich, nou, niet per maand, zeg maar, per half jaar, komen er wel nieuwe inzichten die eigenlijk voor zorgen dat die opgave kleiner wordt. En dan jouw vraag is van, pas je dan de normering niet aan? Nee, want dat is juist... kunnen steeds beter kijken of die dijk alsnog niet voldoet aan de normering. En dat levels, dat blijft staan. Maar dat level is natuurlijk niet een streep op papier, want je kunt natuurlijk ook nog, maar dan maak ik allemaal ingewikkeld, daar moet ik mee oppassen. En je kunt ook nog kiezen van, ja, ik doe hier misschien wel een stukje extra beheer ten opzichte van een extra ingreep. En die afweging, die kun je nog wel als waterschap zelf maken. En dat doe je op sommige plekken, maar dat is dan meestal ook wel een apart besluit wat we dan met elkaar nemen. Helder zo?
Is die, ja, is duidelijk zo. Hè? Dan ga ik naar jou, Volkert, en dan Jolanda en dan Betty. Ja.
We hebben hier onlangs de proef gehad met het opbarsten van de dijk. De uitkomsten daarvan die zijn denk ik nog niet bekend. Hè? Nee, maar die komen eraan. Hebben die ook invloed op die... Instaptoets?
Ingangstoets.
Ingangstoets. En is het dan al na 2030 of zou het ook nog naar voor kunnen?
Ja, even kijken. Ik heb toevallig net vandaag daar wat over gehoord. De bedoeling is dat over een jaar, vanaf nu ongeveer, dat we dat opbarsten, de uitkomsten allemaal geland zijn en scherp is wat we daarmee kunnen. En dan wordt dat in een regel geschreven en dan wordt er een circulaire vanuit de programmadirectie gemaakt. Vanaf nu kun je met deze rekenregels rekenen als het gaat om opbarsten. En En af en toe gaan ze natuurlijk al buurten met elkaar om te kijken van wat dat kan betekenen. Maar het betekent eigenlijk dat vanaf 2000, hoe moet ik het goed zeggen, vanaf 2025 kunnen we met de uitkomsten van opbarsten weer, als we dan weer een verkenning starten van een traject of nog met een verkenning bezig zijn van een project, kunnen we kijken wat daar weer uitkomt, zodat we mogelijk onze opgave die dan van de verkenning die dan loopt of de verkenning die dan startte weer kunnen aanpassen.
Dat heeft dan invloed op de toets, maar niet op de norm dan, toch?
Nee. Nee, je zegt van eigenlijk vergelijkbaar met dat gras op zand, hè. Je komt erachter, joh, die grasmat is veel beter dan dat we hadden gedacht. Ja, als die zo goed is als we te denken, dan hoeven we daar niks te doen. En dan voldoet hij dus gewoon aan de norm. En dus die norm staat gewoon niet, hè, daarom zei ik net ook, de opgave niet, wordt niet op dit moment bediscussieerd. En al deze dingen van fijnslijperij, noem ik het maar even heel plat, een beetje draagt er steeds bij dat die dijken nog steeds veilig zijn. En voldoen aan de normering.
En wat je ziet met Masterbroek IJssel, we zijn natuurlijk niet achterlijk, dus we zien wat er bij opbarsten gebeurd is. Dat je denkt van oké, tegen die tijd dat die echt concreet gaat worden, is dit natuurlijk wel iets waar we mee rekening kunnen gaan houden, als het zover is. Maar zover het nog niet vastgesteld is, kunnen we er officieel nog niks mee.
Nee, je kunt er altijd wel naar kijken.
Ja. Ja. Was dat hem, Volkert, zo goed? Jolande.
U zei van dat de kosten uiteindelijk wat stabieler zijn door flexibel programmeren. Heeft dat ook te maken met het soort projecten? Dat die qua kosten ongeveer gelijk zijn? Dat we geen extremen meer hebben zoals stadsdijken?
Er zit potentieel, als je het hebt over, zijn alle projecten hebben die een beetje stabiele opgave? Kijk, we weten natuurlijk allemaal, de meest ingewikkelde dijktraject wat we hebben is Kampen-Midden. Die staat ook vrij ver achter, tenminste in ons conceptvoorstel staat die vrij ver achteraan in ons voorstel. Want die, als je dan naar de grafiek kijkt, zie je hem ook pieken. Omdat we daar verwachten dat dat is weer een hele ingewikkelde opgave. Dat was toen we hem maakten, Victor, was dat al een ingewikkelde opgave. En ja, dat blijft een ingewikkelde opgave. En we hebben natuurlijk daar nog Stadshagen aan de andere kant. Dat is natuurlijk ook binnenstedelijk gebied. Dat is ook geen eenvoudige opgave. Dus er komen echt nog wel een paar projecten aan die zeg maar bovenmatig complex zijn. Maar juist om ze, wat je ziet nu bij Zwolle-Ols, 30 kilometer. Ja, dan krijg je ook meteen 30 kilometer ook financieel voor je kiezen. Plus dat het ook qua doen van 30 kilometer is ook veel complexer dan een project van 10 kilometer. Nou goed, kan Begeet straks uitleggen dat ze onze projecten straks al wat kleiner hebben gemaakt. Waardoor je dus steeds complexe trajecten hebt, maar een wel overzichtelijk complex project hebt. En dat is wat anders dan een heel groot, heel complex project. Dan ben je ook wat stabieler, kun je wat kleinere teams, enzovoort.
Een tweede vraag ook nog. Of is deze voldoende?
Ik had nog een tweede vraag, maar ik weet niet of daar al antwoord op gegeven kan worden. Kijk, het zou heel veel schelen als we natuurlijk geen belasting hoeven te betalen.
Ja.
Is daar ook zicht op hoe verschillende partijen daarover denken? Of is dat iets wat bijvoorbeeld nu al aangekaart wordt? Of pas wachten tot het weer rustig is in Den Haag?
Nou ja, we hebben toevallig gisteren over gesproken. Maar kijk, geen belasting betalen gaat natuurlijk gewoon heel veel geld schelen voor ons allemaal. Dus ik vind het nog steeds een goed idee. Maar ik denk, als ik zo vrij mag zijn...
BTW.
BTW, sorry. Ja, dankjewel. Ja, belasting blijf je betalen, maar BTW is wat anders.
Cor, ga door.
Ja, kijk, ik denk dat dit wel een punt is zeg maar, waar waterschappen samen zich sterk voor zouden kunnen maken. Dat het Rijk gaat zelf niet bedenken dat, dat er geen BTW-heffing over de dijkverbeteringen komen. Dat zullen we echt... Dan ga ik een beetje politiek bedrijven. Dan kijk ik even naar links en rechts of ik dit mag. Ja, dat mag ik. Maar ik denk dat we dat als waterschappen juist zelf zouden moeten inbrengen. Ook bij de evaluatie van de waterwet, evaluatie van de subsidieregeling. Vind ik dat we hier zeg maar, als waterschappen echt fors ook moeten inzetten. Het scheelt gewoon heel veel.
Betty.
Ik zit nog even na te denken over die ingangstoetsen. Ik wou dat ik in het leven ook ingangstoetsen had, waarbij de opgave iedere keer kleiner wordt. Maar wat voor soort ervaring is dat nou, op grond waarvan je dit concludeert?
Nou, we hebben een aantal jaren geleden afgesproken dat we merkten, zeg maar, dat in de verkenningen, op het moment dat je eigenlijk echt zeg maar, volle breedte onderzoek ging doen, dat er toch best wel heel veel scope aan het afvallen was. En dan ben je eigenlijk ook in die verkenningen aan het investeren, terwijl als je misschien aan de voorkant net iets langer nagedacht had, dat je dan dacht van, joh, maar dat hadden we eigenlijk een half jaar geleden, twee jaar geleden ook al kunnen bedenken. Dus we hebben met elkaar afgesproken in de alliantie, dat heet dan traject aanpak ingangstoets, we hebben het even voor vanavond afgekort tot ingangstoets. Op het moment dat je dan echt fijn gaat slijpen met echt de deskundigen van de programmadirectie, en soms ook nog wel van Deltaris of van Rijkswaterstaat, dat je dan echt de diepte ingaat op zo'n traject en dan erachter komt van, dit zou misschien wel eens helemaal niet hoeven. En omdat je dan nog steeds meer instrumenten ter beschikking krijgt, blijkt dan eigenlijk gewoon dat het ook niet hoeft. Ja, en ja, het is net zoals de goedkoopste opgave is geen opgave of een kleinere opgave. Dus daar komt het uit voor. We zagen, zeg maar, de eerste jaren van het HWP dat eigenlijk in de verkenning heel veel kilometers afvielen. En denken van, ja, kunnen we dat niet aan het begin alvast met elkaar vaststellen? Ja, en dat kan. Ja, anders dan lieg ik in commissie met
deze twijfel.
21 waterschappen.
Ik vind het nogal wat. Als je inderdaad constateert dat je met elkaar eerst zo breed begonnen bent en dat je toch je afvraagt of je dat eerder niet had kunnen doen, dan vind ik dat inderdaad gewoon de moeite van het over nadenken waard. Maar ik heb altijd hier binnen het waterschap begrepen van dat het logisch is dat je in een als je ergens aan begint, dat er dan gaandeweg dingen duidelijker worden en dat dat de reden is. Maar dat vind ik wel wat anders.
Nee, dat klopt.
Nauwkeuriger had kunnen doen.
Ik denk dat we wel twee dingen onderscheiden van elkaar. Dit gaat over de opgave, dit gaat over de veiligheidsopgave. Hè? Dus dat je daardoor techniek die kunt reduceren, in heel veel gevallen, betekent niet dat als je buiten komt en je moet er door buiten gaan bouwen, dat je dan tegen onverwachte dingen of tegen extra dingen die je wel verwacht, hè? Wat zijn de kostenstijgingen die we de laatste jaren zien, even los van PFAS en stikstof, zie je natuurlijk ook, is dat de omgeving dicteert soms, en dat kan door boeren, burgers en buitenlui zijn, is dat je niet naar binnen of naar buiten kunt. Het kan wetgeving zijn, het kan overlast zijn, die uiteindelijk het maken van die dijk heel erg ingewikkeld maakt. En dat zijn dan de prijsstijgingen die je wel ziet. Dus je ziet soms dat je door de opgave te reduceren, maar aan de andere kant kunnen de euro's ook weer eruit vliegen, omdat het heel complex is om te maken. Dus we hebben het nu alleen maar, dus daarom pak ik hem wel even, het praten even over de technische opgave die we verminderen. De opgave buiten in het veld, ja, die blijft op dit moment onverminderd complex. Als we daar wat aan zouden kunnen doen, dan zouden we heel veel helpen. Maar het gaat puur om die opgave.
Helder, Betty zo? Jessica.
Ja, vorige keer hebben we het ook gehad over die klassificatie van dijken. A, B, C, D geloof ik dat het was.
Ja.
Hebben jullie daar nog verder naar gekeken? Want in het kader van bijvoorbeeld wanneer die opbarsten bij dijken informatie beschikbaar komt, dan zou ik me zo kunnen voorstellen dat de dijken met de minst, ik weet niet meer wat nou het ergste was.
A en B staan niet op de programmering, C en D staan op de programmering. Ja. Dus je zou kunnen zeggen van, als je dan zouden door zeg maar C-projecten misschien naar een B kunnen schuiven.
Bijvoorbeeld?
Nou ja, kijk, eigenlijk Masterbroek Zwarte Water is zo'n project waar we dus eigenlijk heel veel opgaven wegnamen, maar een paar honderd meter overgehouden hebben. Daar is het dus eigenlijk gebeurd. Maar niet met opwassen natuurlijk, want dat loopt nog. Maar je ziet dus wel dat zou in principe kunnen.
Dus dat kunnen starten dan?
Nou, dat zou een tactiek kunnen zijn, ja.
Theo en dan Henk. We hebben nog ongeveer 5 minuten. Dus als er nog meer mensen die zeggen, wow, dan word ik echt tekort gedaan. Nee, nou, Theo dan eerst.
Ja, dank u wel. Ik had daar in oktober ook al aan gerefereerd. In hoeverre is die bodemdaling meegenomen? Want als we de bodemdaling tegengaan, dan besparen we het toch ook. Want dan heb je minder kans op piping, zoals dat genoemd werd. Klopt dat?
Voor minder kans hebben we piping, kijk ik even naar. Nee, dat heeft bij piping niks te maken. Hoogteopgave.
Als de bodem daalt, heeft dat effect toch?
Dan heeft dat effect op met name de hoogte van de dijk die je moet aanleggen. Ja.
En in hoeverre is dat dan meegenomen? Welke bodemdaling bijvoorbeeld?
Ongeveer? Ja, kijk, op het moment dat we met een project starten, dan klikken we met elkaar zeg maar een aantal uitgangspunten vast. Een van die uitgangspunten is voor hoe lang maak ik mijn dijkontwerp. Normaal is 50 jaar, voor constructies normaal gesproken 100 jaar. Welke waterstanden neem ik wel of niet mee? En welke bodemdaling neem ik wel of niet mee? Met name in het gebied van Masterbroek IJssel, polder Masterbroek. Daar is bodemdaling een heel belangrijk punt. Ik kijk af en toe Peter aan en als die ja klikt, dan zeg ik nog steeds goede dingen. Dat is altijd fijn om iemand bevestigd te hebben in de zaal. Dus we gaan uit van een bepaalde mate van bodemdaling en daar gaan we uiteindelijk dan die dijk op ontwerpen. Maar het is net zoals de pasregeling. Hè. Je kunt niet zeggen van, ik voorspel dat je stel je voor dat je even een goede daling per jaar, Peter. Een halve centimeter per jaar gaan we vanuit en daar ontwerpen die dijk voor. En we gaan in de toekomst maatregelen nemen waardoor het 0,3 is. Dat zou ik dan niet direct aanbevelen. Want je weet niet zeker of je die 0,3 gaat halen. Maar op het moment dat je zeg maar massaal op inzet om bodemdaling te voorkomen, dat uiteindelijk leidt tot een goedkopere dijk, ja. Maar je moet oppassen dat je rijk rekent. Dat zou ik niet zeg maar direct.
Het antwoord is ja, we houden er rekening mee, maar we lopen er niet op vooruit.
Ja.
Theo, is dat voldoende zo? Henk, nog een laatste vraag.
De betaling van HWBP is 40% door de gezamenlijke waterschappen. In hoeverre is dat ook een stabiele factor in de toekomst? Want er is wel eens een beetje gemor. Past ook wel een beetje in deze tijd om af te gaan wijken.
Ja.
Maar hoe kun je daar wat van vertellen? Of misschien Hans wel, die bij het bestuurlijke vuur zit.
Dat is een uitnodiging.
Ik heb er wel eens vaker iets over gezegd. Hè. Als ik bij de landelijke besprekingen kom, dan merk ik dat op dit moment in algemene zin de stemming binnen de alliantie wel heel goed is. Er zijn een aantal waterschappen die heel uitgesproken, hè, dat zijn de zogenaamde netto-betalers, die betalen alleen de solidariteitsbijdrage, maar hebben zelf geen opgave omdat ze bijvoorbeeld geen primaire keringen hebben. Die zeggen van, wij zijn heel blij om dit te betalen. Amstelgooi en Vecht is daar een voorbeeld van. Want hun veiligheid wordt geborgd door een aanpalend waterschap die wel een opgave heeft. En ze weten ook dat als het daar niet goed gaat, dat dan de hele stad Amsterdam onder water staat. Een hele enkele keer hoor ik ook wel eens een kritisch geluid. En soms is het dan ook wel leuk, we hadden het er van de week nog even met elkaar over een waterschap dat hier heel dichtbij is. Laat ik het daar maar even ophouden. Dat de bestuurder zich in elk geval tegen mijn collega redelijk positief uitliet. Wat positiever dan ik wel eens heb gehoord. Dus, maar in algemene zin merk ik wel dat er landelijk de sfeer eigenlijk best wel heel goed is. En er ook wel gezien wordt van ja, we zijn allemaal onderdeel van deze alliantie. En daar moeten we ook mee verder. Nu is het natuurlijk altijd interessant dat als je er straks echt voor komt te staan, hoe er dan gereageerd wordt. En dat kan ik ook niet overzien. Maar ik heb op dit moment nog niet de signalen dat er waterschappen echt roepen van ja, anders stappen wij eruit. Dat soort termen kom ik echt niet tegen. Eerder het omgekeerde. Dus dat is hoe ik het nu beleef.
Dankjewel, Hans.
Hans wou nog iets toevoegen, geloof ik.
Er wordt voor de livestream, er wordt gezegd, het zit gewoon in de wet voor dit moment. Met een geruststellende knik. Henk, mogen we hem stoppen of wil je nog een hele goede...
Nee.
Je kunt er maar niet zomaar uitstappen, wordt door Henk gezegd. Nou, volgens mij wordt dat ook bevestigd. Ik wil het namelijk hier nu afronden. Kort, dank voor jouw verhaal.
Jij zal nog even de...
Ja, precies. Dus dit ronden we nu af. Maar we zijn nog niet klaar. Er komt een deel 2. En wat is het idee van deel 2 van deze avond? Is dat we in een groep uit elkaar gaan. En Cor heeft al aangegeven dat als we naar het programma kijken, dan kijken we enerzijds van hoe zit het nou met die opgave waar we voor staan? Hoe zit het met dat geld? Wat kunnen we daar nou in doen? En hoe zit het met die tijd? Nou gaan we die onderwerpen ook even pakken. En dan doen we even, ik weet niet of jullie vroeger het programma kenden, Ren je rot. De collega's die bij een groep horen, Dick ook, kom overeind. Ren rot, loop even waar je bij hoort. Kijk. Alleen de collega's nog. En dan mogen jullie straks, als AB-leden, mogen jullie rustig blijven zitten. Wij hebben namelijk hier Dick en Peter, die al een ondersteunende positie net had richting Cor. Maar jullie nemen ons even mee, als we naar die opgave kijken, helemaal aan de voorkant ook van oké, hoe gaan we nou met die scope om? Dus er viel er wat over ingangs.